denken in allerlei vorm. En het is onze wens om eigenlijk deze zomer een aantal keren een aantal gelijkenissen te behandelen. En ook nog eens het onderwerp van het avondmaal, omdat daar ook enorm veel verschil en lijkt mij ook over het algemeen verkeerde kijk op de gang van zaken is. Maar goed, eerst maar eens met de gelijkenissen. En ik wou vandaag beginnen met een zeer verkeerd begrepen gelijkenis uit Lucas 18. Het zijn maar een paar versen. 1 tot en met 8. Lucas 18, 1 tot en met 8. Maar er staat nogal wat in. En hij, dat is Jezus, zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkend dat zij altijd moesten bidden en niet vertragen, verslappen. En hij zei, er was een zekere rechter in de stad die God niet vreesde en geen mens ontzag had voor geen mens ontzag had. En er was een weduwe in die stad en ze kwam tot hem en zei, doe mij recht tegen mijn tegenpartij. Maar hij wilde voor een tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en een mens niet ontzie, geen ontzag voor hem heb, toch omdat deze weduwe mij moeite brengt, zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heer zeide, luister eens wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, terwijl hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht zal doen. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij zelfs geloof vinden op de aarde. Vooral dat laatste, natuurlijk helemaal raar, hè? Dat in één keer, als hij weer komt, geloof vinden op aarde bij zo'n gelijkenis. Maar goed, daar is nogal wat aan de hand. Het begint met de gelijkenis, en dat moeten we een eerste keer natuurlijk ook altijd doen. Eerst maar eens kijken, wat is dat eigenlijk? Zij sprak tot hen ook een gelijkenis. Tot hen, dat wil zeggen, tegen de mensen tegen wie de Heer Jezus sprak. En hij zei tegen hem, ook tegen die mensen, dat ze hun leven moesten verliezen in het voorafgaande. En dat ze moesten zorgen dat ze het leven Gods moesten zoeken en dergelijke meer. En dan zei hij ook, hij zei al het een en ander, maar ook nog een gelijkenis. Het aardige is, hier staat boven bij mij tenminste de onrechtvaardige rechter. Ik heb een Engels, een Engels opschrift in de Griekse Bijbel, daar staat een gelijkenis van de volhardende weduwe. Dat vind ik wel heel aardig als je dat zo zegt. We kennen hem dan niet, dan denk je van welke is dat nou weer. Maar de onrechtvaardige rechter, door die gedachte van de onrechtvaardige rechter, is de gedachte van dus God is onrechtvaardig. Want zal God dan niet de uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Dus dan die rechter met die weduwe is dan God met die uitverkorenen. Daar komt het dan op neer. Dus zal God onrechtvaardig zijn? Dat zullen we zien. Maar eerst het woord gelijkenis. Het woord gelijkenis, dat is het Griekse woord mysterion. Het is een woord mysterion. Dat is een wat apart woord en het komt erg vaak voor. Dus laten we eens even kijken. De betekenis ervan vinden we in Matteüs 13. Matteüs 13, daar wordt dus ook over gesproken en daar wordt ook uitgelegd wat dat is. Dus vandaar dat we dan ook weten hoe de Heer daar tegenaan kijkt. Matteüs 13. Als de Heer over die gelijkenis van het zaad in de akker gesproken heeft, dan vinden ze dat eigenlijk raar. En de Heer die zegt dat dan tegen de mensen die daar, de scharen die daar verzameld zijn bij hem. En dan zeggen de discipelen in vers 10, want daar gaat het me nu even om, van Matteüs 13. En zijn discipelen kwamen tot hem en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen in, beter dan door, in gelijkenissen? Met andere woorden, waarom zeg je niet gewoon rechtuit waar het op gaat? En hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het jullie gegeven is, de mysteriën, hier heb je hetzelfde woord weer, gelijkenissen staat er eigenlijk, maar verborgenheden wordt het hier genoemd, van het koninkrijk de hemelen te weten. Maar hun is dat niet gegeven. Gelijkenissen hebben dus iets te maken met de verborgenheden, de mysteriën van het koninkrijk de hemelen. Lucas zegt van het koninkrijk van God. Wat dat is, zullen we zo zien. Maar hun is dat niet gegeven. Dus gelijkenissen, die zijn niet voor iedereen. Die zijn kennelijk in ieder geval hier voor de discipelen. En hij antwoordde en zei tegen, want wie heeft, die zal gegeven worden en die zal overvloedig hebben. Wat die heeft staat hier niet, maar bedoeld is het geloof, het vertrouwen. Maar wie niet heeft, van die zal genomen zelfs weggenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik, met die reden spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen en het evenmin begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan en ziende zult gij zien en het geenszins opmerken. Want, hoe komt dat dan? Want het hart van dit volk is vet geworden, zegt de nieuwe vertaling, is ook eigenlijk beter. En ze hebben met de oren maar zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat, met de bedoeling dat zij niet op enige tijd met hun ogen zouden zien. En met hun oren horen en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genees. Doch uw oren zijn zalig omdat zij zien. En uw oren, omdat zij gehoor geven, horen. Wat hier gezegd wordt is niet niks. De gelijkenissen zijn dus alleen voor diegenen die geloven. Maar geloven ook in de zin van die de weg met God ook wel degelijk willen gaan. En niet zomaar voor iedereen. Als dat het geval is, dan begrijpt men gewoon die gelijkenissen niet. En dat is ook niet, geen wonder, omdat God dat niet laat zien. Gelijkenissen laat hij niet zomaar zien. De verborgenheden, die laat God niet zomaar zien. Volgens, even daar naartoe, Amos 3. Wat staat dat nou weer? Hosea, Joël, Amos, Obadja. Jona. Obadja, Jona, Micha, Nahum. Habakuk. Zo staat eigenlijk Habakuk. Een hap koek. Nou ja. Amos, Obadja. Amos 3. Vers 7. Zeker, de Heer, Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, zal hebben geopenbaard. Dit moet je dus geopenbaard krijgen, die verborgenheid. Dat wat hij aan mysteriën heeft. En je moet dus een knecht zijn. Dat wil zeggen, iemand die weet wie de Heer is en die ook de Heer volgt op zijn wensen, op zijn verlangens. Een profeet, iemand die dus openlijk erover spreekt. Die krijgen het geopenbaard. Daniel zegt het ook, dat hij die kennis van God helemaal niet wist, maar dat God het is die verborgenheden openbaart. Dat doet hij altijd via. Dus die gelijkenissen zijn bewuste onderdelen om mensen, de hele manier van spreken, om mensen die absoluut weigeren om hun hart open te zetten voor de Heer, ook al zeggen ze dat volmondig van wel, te kunnen begrijpen. Zodat God zijn plannen verbergt voor diegenen die niks willen. En ze zeggen, dat is moeilijk gedoe en praat toch gewoon en alles meer. Dus God moet zich aanpassen aan het niveau van mij. Nou, zegt God, ik pas me niet aan jouw niveau. Jij mag je aanpassen aan mijn niveau. En als je wilt weten hoe dingen in elkaar zitten, dan betekent het dat je mijn weg gaat. En zo niet, dan begrijp je dat niet. En als je je oren dicht doet, en als je je ogen dicht doet, want je wilt niet weten hoe het zit, want je wilt je eigen weg volgen. Nou, dan heeft het toch ook helemaal geen zin dat ik verder praat. Dus waarom zou ik, dingen van God gewoon geven aan mensen die toch weigeren om de dingen te doen? Vandaar dan ook dat Matthäus 13 dit ook zegt, daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij zien en niet zien, is hun eigen schuld. Ze willen dit niet. Als het hart vet is geworden, betekent dat je ontzettend veel van het aardse tot je genomen hebt, waardoor eigenlijk de doorstroming van het bloed van het leven dichtslipt. Want dat kende men toen ook al. Althans, de Heer kende dat. En waardoor dus eigenlijk in het bestaan van jou verder het leven niet zijn functie krijgt. Met alle gevolgen van dien. Kun je dus niet horen waar het feitelijk om gaat. Maar omdat mensen de oren toesluiten, betekent het ook dat ze duidelijk maken dat ze niet willen. En je kunt het ook zeggen van, ik heb dat bezwaar, maar ik moet wel zus, ik moet wel zo. Je kent ook die andere gelijkenis van verontschuldigingen. Ik moet zus even, ik moet zo even. Ook iets wat in onze tijd natuurlijk best vaak voorkomt. En dat is prima, dat mag. En je hoort alleen niet hoe het verder gaat. Dat zijn de gelijkenissen. Het gaat om de gelijkenissen, dus om de verborgen dingen van het Koninkrijk van God. God openbaart zijn Koninkrijk niet zomaar. Er zijn ook in geestelijk, ook in de evangelische kringen, zijn groepen die dat dus beweren dat God zich allemaal zo direct openbaart. Dat zegt de Bijbel niet. Het is wel zo dat hij individueel zijn weg met iemand kan gaan. Ook met deze weduwe doet hij dat. Maar daar is tijd voor nodig. En waarom, zullen we zien. Wel, als dat duidelijk is, dan gaan we dat woord verborgenheid eens even naar. Dat is een Griekse vorm uit twee woorden bestaand. Het komt eigenlijk van een werkwoord mysterizo. En dat werkwoord dat betekent eigenlijk als basis zowel als vast doen staan. Vaststellen, vast doen staan, basis geven. Want dat is wat God wil. Hij wil verder. Hij wil niet maar een oppervlakkige situatie. Hij wil dat je het Koninkrijk van God in zijn diepte op leert kennen. En daar ook aan deelneemt. En daar ook mee bezig bent. Maar het woord kan uit twee dingen worden weggehaald. Stereon en het woord mu. Muo in het Grieks. En dat woord mu of muo betekent toesluiten. En dat wordt toegepast op ogen, oren, mond. Dat is het eerste wat gebeurt. Voordat het tweede, stereon, aan bod gaat komen. Voordat het aan bod gaat komen, stereon, wat betekent? Dit staat vast. Dit is de waarheid dus. Dat kan het betekenen. Dit staat vast. Het kan ook betekenen, het is een heel andere betekenis, maar het heeft toch wel met de dingen te maken, salvolie. Een speciaal soort zalfolie is een sterion. En het staat vast. En het betekent een plaats geven. Dat zijn de drie basisbetekenissen van het sterion. Dat zegt dus al genoeg. Eerst moet er nogal wat toegesloten worden. Mijn zien, mijn zicht, mijn manier van horen, mijn manier van praten. Met andere woorden, alles wat vanuit mij als mens komt. Daar moet het kruis overheen. Dicht ermee. Stil. Stilte moet je krijgen. Waarom gebeurt er vaak niks? Omdat de mens in zijn leven geen stilte kent. Omdat hij van alles probeert, dat zie je ook in onze maatschappij heel duidelijk, dat er heel veel drukte moet zijn. Je moet altijd met allerlei dingen bezig enzovoort. Zodat de momenten van stilte, zodat je alles afsluit. Om in ieder geval een ontmoeting met God te kunnen hebben, en vaak niet meer is. Daar is het natuurlijk ook voor. Daarvoor wordt ook de mensheid opgejaagd en in die drukte ook. Gebeurt dit, sluit iemand bewust zijn ogen toe, zijn eigen zicht, en geeft die aan, Heer, niet mijn zicht, en niet hoe ik het hoor, en niet hoe ik de dingen zeg, maar hoe u het bedoelt. Als je daarvoor openstelt, dus afsluit voor het ding van jezelf, dan betekent het dat je de vaststaande dingen, de olie, de geestelijke dingen gaat verstaan. Vandaar dan ook dat het woord mysterion, verborgenheid, mysterie, iets is wat alleen maar geestelijk kan worden verstaan voor iemand die zich openstelt voor God. Nou, dat is hier dus in wezen ook aan de hand. Het grappige is dat het woord mysterion is in de Griekse religie is ook bekend. Jezus sluit zich met die term daarbij aan. En de Griekse cultus had ook mysteriencultie. En die bestond hieruit dat je bij de goden alleen maar meer van hen te weten kwam wanneer je daar helemaal voor openstelde. En wanneer je dus ook die goden eigenlijk meer of meer toeliet in je eigen bestaan. Daardoor kreeg je dus mysterieën en mysterie spelen, waardoor je dus verborgen dingen van die goden leerde kennen. Waar ze vandaan haalden weet ik niet, maar ze hadden het in ieder geval wel. Goed, dus deze gelijkenis, als we daar nu eens even naartoe gaan, Lucas, de inleiding die is nu helemaal nodig hiervoor, spreekt dus ook over het feit dat de ogen, oren en de mond toegesloten moeten worden. Want anders komt het andere niet, het werk wat God vast zal zetten. Het mysterium. En hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Dat is dat woord mysterium natuurlijk. Ook iets wat dus verborgen is voor de meeste mensen. Daartoe, met deze bedoeling, dat zij, staat er in de context eigenlijk, altijd bidden moesten. En niet vertragen, het woord is eigenlijk verslappen, de moed opgeven. Het woord bidden gebruik ik liever in de term aanbidden. Het wordt ergens anders gezegd, iets verderop, in vers 7, die dag en nacht tot hem roepen. Ik hoor een modern mens al zeggen, ja, mag ik nog een beetje eten of hoe zit dat? Dag en nacht roepen. Dat is hetzelfde als Psalm 1, hè, die zegt van die dus dag en nacht de wet overpeinst, het woord van God overpeinst. Ja, slapen die dan nooit wel eens, die mensen? Dag is wanneer het in voorspoed is, wanneer je alles ziet zitten. Dat is voorspoed, een model van voorspoed. Nacht is wanneer het tegenspoed, rampen, moeites zijn in het leven. In wat voor vorm dan ook, altijd weer moet je leren, ook tot hem te roepen. Maar vooral is het moeilijk als het voorspoed is. In voorspoed tot hem roepen, dat is niet nodig, omdat we het dan vaak zelf wel kunnen. In tegenspoed gaat niet, dat zie je bij deze vrouw ook. Die heeft een tegenpartij, hè? Nou ja, dan wil ze wel roepen. Maar heb je die niet, dan is het vaak niet. Dus zo'n tegenpartijder is misschien zo af en toe in het leven van zo'n weduwe, van zo'n uitverkorene, zo gek nog niet. Nou, in ieder geval staat het hier dat zij zei dat ze altijd moest aanbidden, dus God centraal stellen in alles, en daarin niet moesten verslappen. En hij zei, en dan komt de gelijkenis, er was een bepaalde rechter in een bepaalde stad. Ik zeg die dingen bewust, want ik moet altijd uitgaan van de Griekse, van de basisdingen die ons overgeleverd zijn door de Heer. Dit zijn altijd vertalingen. En dat is over de algemene staatsvertaling best goed, dus ik gebruik hem ook graag. Maar het neemt niet weg dat zo af en toe de dingen in het context iets anders staan. En dan moet je daar toch wel achteraan, omdat dat is doorgegeven. Een bepaald rechter in een of andere stad. Goed, daar wordt ons dus wat voorgezet. Een bepaalde rechter. En die stad is ook bepaald. Dan weet je nog niet welke het is. Maakt op zich ook niet zoveel uit, want het gaat om God en het gaat om zijn koninkrijk. Maar goed, een bepaalde wil zeggen het is niet duidelijk wie, maar hij is wel specifiek aangewezen, bepaald. Dat is dat woord een zekere. En dat in stad is dat woord weggelaten. En bij die weduwe hoort het niet te zijn. Er staat niet een zekere. Dus wat heeft die man? Hij heeft twee dingen. Hij vreest God niet. En het tweede is, hij heeft geen ontzag voor mensen. Ontzien is ontzag hebben, dus geen respect voor mensen, maakt niet uit. Met andere woorden, hij is soeverein. Hij heeft niemand boven zich staan. En het feit dat hij God niet vreest, wil alleen maar zeggen in dit geval, dat God niet boven hem staat, hij zelf is degene die het bepaalt. En omdat die rechter straks met God vergeleken wordt, boven wie niemand staat immers, wil deze gelijkenis alleen dat maar zeggen, dat die rechter soeverein is. Hij bepaalt exact hoe hij zou handelen. Dus niet het feit of hij God vreest in dit gelijkenis, of ook wat mensen ervan zeggen enzovoort, is interessant voor hem. Hij bepaalt helemaal zijn eigen richting. Hij bepaalt wanneer iets goed is en wanneer het beter is om het anders te doen. Dat is wat hier naar voren komt. Dat is één. En die rechter die komt op een gegeven moment een weduwe tegen. Of die weduwe hem. Die weduwe die heeft last van de tegenpartij. Wat is daarmee aan de hand? In de eerste plaats, wat is een weduwe? Dat is iemand zonder de man. Ik zet hem even met de hoofdletter bewust. Want dan word je direct weer op een andere manier in een hoek geduwd. Zonder de man. In de Bijbelse gedachtegang, in de vroegere situatie, was het zo dat een weduwe zonder de man, zonder bescherming, zonder dat er iemand boven haar en om haar heen stond, als het ware, ja, dus eigenlijk gewoon, ja, door iedereen zomaar gepakt kon worden. Hè? Dat werd op een gegeven moment ook gedaan. Hè? De kleine weduwe die dus een beetje geld had en die geeft dat dan nog maar in de offerkist in Israël. En voor de rest, weduwe is Israël die een tijd lang als weduwe zou zitten zonder God. Dat is Israël zonder God, bijvoorbeeld. Dan is de weduwe is Israël die dagenlang zonder een man zou zitten, werd er geprofiteerd. Dus betekent het dat het volk, de weduwe, dat er een tijd lang, ja, een weg maar op zichzelf moest vinden. En die tegenpartij, daar is wat mee aan de hand. Die tegenpartij, die zit haar dus kennelijk dwars. Op de een of andere manier. En zij wil daar recht van hebben. Zij wil eigenlijk dat die rechter die tegenpartij veroordeelt. Als we om die tegenpartij gaan kijken, dan komen we nog wat andere plaatsen tegen. Lucas 12. Vers 58 en 59. Dan even terug naar 54, het tekenen van de tijden. Dan staat, en hij zei ook tot de scharen, wanneer jullie een wolk zien opgaan van het westen, zeggen jullie meteen, er komt regen, en zo gebeurt het ook. En wanneer jullie de zuidenwind horen waaien, dan zeggen jullie, er zal hitte komen, en dat gebeurt. Jullie geveinsden het aanschijn van de aarde en van de hemel, dus hoe dat eruit ziet aan de buitenkant, weten jullie wel te onderscheiden. Maar waarom onderscheiden jullie deze tijd niet? Namelijk nu ik, de Zoon van God, gekomen ben om het volk tot God terug te brengen. En waarom oordeelt gij ook niet van uzelf wat recht is? Want wanneer jullie heen gaan met jullie wederpartij voor de overheid, doe dan naastig onderweg je best, zou je haast kunnen zeggen, doe dan heel erg fanatiek je best om van hem verlost te worden. Je moet dus verlost worden van de tegenpartij. Opdat hij misschien jullie niet voor de rechter trekt, sleept, en de rechter jullie aan de gerechtsdienaar overlevert en de gerechtsdienaar jullie in de gevangenis werpt. Ik zeg u, je zult daar beslist niet uitgaan totdat je het ook met de laatste penning betaald zult hebben. De gevangenis is door de rijk. Wie is nu de tegenpartij? Ha, zegt iedereen. Want laten we hem even bijpakken, want dat wordt meestal gezegd, 1 Petrus 5, even erbij voor het begrip tegenpartij, vers 8. Dan staat in vers 6 al, en dat kunnen we heel goed gebruiken voor dit gedeelte. Want dat is wat hier bedoeld wordt. 1 Petrus 5 vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Dat is namelijk de tegenpartij. God is de tegenpartij. Opdat hij u verhoogt op zijn tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brisende leeuw zoeken die hij zou kunnen verslinden. Nou, klaar toch? Nee, Satan is de tegenpartij. Wat zit het aan het kletsen dat God de tegenpartij is? Er staat dat God, je moet je vernederen onder de machtige hand Gods. Het is zo dat God kennelijk omstandigheden en situaties in het aardse bestaan gebruikt. En wie dat dan doet, is even niet interessant. Maar God laat dat in het leven van een mens toe. En een tijd lang laat hij dat zo. Waarom doet hij dat? Wel, er is een reden voor, maar dat is de clue, en dat wil ik nog niet snel vertellen. Want dan ben je al heel snel klaar. Het probleem van die weduwe is dat zij met een tegenpartij zit. En dat is in dit geval, ja, je zou het kunnen zeggen, dat is de Heer zelf, de Heer Jezus. Hij is degene, de Heer is degene die de gelovigen oordeelt. Niet pas aan het eind, maar nu al. Hij is bezig om gelovigen te oordelen. Ik weet niet of u die tekst kent uit 1 Korinthe 11. Vast wel, alleen je leest hem er vaak overheen. In Korinthe 11, vers 32. 31 en 32. Want wanneer wij onszelf zouden oordelen, dan zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij door de Heere getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Opdat wij niet voor de grote witte troon komen te staan. De bedoeling is dat God een verloste niet alleen maar wil overbrengen vanuit de duisternis in het licht, maar dat nu die weg van het licht doorgaat naar boven toe. Een kind van God, oké. En God ziet alle zonden en dergelijke niet aan, maar wat er in ons leven is, wat er in ons hart is, dat moet wel veranderen. Daar moeten wel dingen in veranderd worden. Er moet wel een vorm van vrijheid komen. Er moet een vorm van bevrijding, van verlossing komen. En dat is wat hier bedoeld wordt. Dus de Heer zal op een gegeven moment oordelen. De Heer zal op een gegeven moment tegen onze, maar ja, wat tegen ons zijn? Tegen ons als persoon. Nee, het probleem is dat de Heer op een gegeven moment in ons leven een aantal dingen wil weghebben. Hij vraagt ons of wij onze ziel onszelf willen opgeven. Of wij ons leven willen kruisigen. Of wij het kruis van hem willen aanvaarden. Opdat het leven tot stand kan komen. Verder tot stand kan komen. Er zijn een aantal dingen in het leven van een gelovige. Die hij van de huis uit heeft meegekregen. Daar is weliswaar geen schuld over. Maar ze barricaderen het leven van de Heer wel. En dus gaat het erom dat in het leven van die weduwe, van die gelovige, iets verdwijnt. Iets wat, ja, wat eigenlijk alleen nog maar het leven van God en de groei van God verder dwars zou zitten. Dat moet verdwijnen. En dus betekent dat dat de tegenpartij de Heer is die het oordeel aan die weduwe toelaat. Wat is die tegenpartij? Nou, die tegenpartij kan van, in principe van alles zijn. Maar waar het op neerkomt is dat het altijd dingen zijn van mensen die het je lastig kunnen maken. Of situaties, omstandigheden waarin je terecht kunt komen. En dan vraag je je af, waarom helpt God ons niet? Waarom kan hij bij een ander wel dit en dat en bij mij niet? Wat is er aan de hand in mijn leven waardoor ik altijd nog maar blijf zitten met dat en dat onderdeel? Ieder weet voor zichzelf wel wat. En waarom verandert er eigenlijk zo weinig aan? Ik heb dat zo vaak gevraagd, maar er verandert kennelijk niks. Is dat dan niet de God die eigenlijk zegt dat hij mij wil veranderen naar zijn beeld? Die mij vernieuwen wil en veranderen? Hoe komt het dan dat er zo weinig van terecht komt? Die weet u ook. Die gaat steeds weer naar die man toe. Dat blijkt uit het werkwoord van vers 3. En zij kwam voortdurend tot hem. Dat werkwoord kwam geeft iets aan dat het steeds maar doorging. Elke dag bij wijze van spreken weer. Dan kom je een keer, dat maakt niet uit. Maar als je op een gegeven moment denkt, ja, straks dan slaat ze me het hoofd eraf, dat wordt ook niet alles. Dus zij gaat steeds weer vragen, want ze wil van die tegenpartij af. Maar zij erkent dat ze dat zelf niet kan. En die tegenpartij is de Heer die je oordeelt, in welke zin oordeelt, jou dus confronteert met die moeite, jou confronteert met die moeilijkheden, welke het dan ook zijn mogen, die hij voorlopig zo laat. De Heer gebruikt, ja, nu gebruik ik iets heel controversieels. De Heer gebruikt het kwaad om een mens, soms tenminste, om een mens dingen te leren. Voorbeeld is Paulus. Die had last van een oogziekte, ik vermoed dat het blindheid is. En die vroeg de Heer tot drie keer toe, nee, zo vaak, tot drie keer toe, En hier wilt u, als je die staf al verlost in, zegt hier, mijn genade is hier genoeg. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid geopenbaard, anders kan het niet. Je moet dus zwak zijn, want ben je sterk, dan ga je alleen maar verheffen en dan ga je alleen maar arrogant worden en dergelijke meer. Wat helaas veel christenen overkomt, zo gauw het een beetje, ja, hoe zou ik zeggen, zo gauw het een beetje positief wordt, zeg maar. Dan krijg je dat probleem. Nou, dus van die tegenpartij moet hij af. Maar die rechter, die wil dat voor een tijd niet. Staat hier. Die rechter, die daar staat, hij wilde voor een tijd niet, vers 4. Dat lange staat er niet. Gewoon, hij wilde voor een tijd niet. Maar daarna, dus kennelijk heeft hij zich een bepaalde tijd voor deze situatie vastgesteld. Want daarna betekent, na die tijd, bekijkt hij het weer. Zei hij bij zichzelf, ook al vrees ik God niet en heb ik geen ontzag voor een mens, toch zal ik haar recht verschaffen, recht doen, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt. Wat maakt die nou zo moeilijk? Ze blijft maar zeuren, ze blijft maar vragen, ze blijft maar doorgaan. En dus betekent het dat hij op een gegeven moment zijn macht niet steeds maar weer kan gebruiken om haar maar te negeren. Er is iets aan veranderen bij die rechter. Want die rechter die ziet in één keer kennelijk dat er bij die weduwe wat veranderd is. En dat blijkt uit het vervolg. Als ik dat niet doe, dan komt zij naar mij toe en dan en mij dan in het gezicht slaat. Dat hoofdbreken, dat valt er mee. Maar mij in het gezicht slaat. Anderen vertaald met een blauw oog slaan, dat kan toch eigenlijk. Dat is tegenover. Dan is het zo dat die weduwe recht brengt aan de rechter. Dan draai je de zaak om. Dan is hij kennelijk niet meer de soevereine persoon, maar heeft die weduwe recht op het punt dat die rechter haar moet verlossen van die tegenpartij. Want anders staat die weduwe in haar recht en is die rechter onrechtvaardig. En de Heer zegt dan, hoor eens wat, en nu komt het punt, wat de rechter van de onrechtvaardigheid zegt. Hier staat in het Grieks niet onrechtvaardig rechter. Die rechter is niet onrechtvaardig. De rechter oordeelt de onrechtvaardigheid in de weduwe. Wat is die onrechtvaardigheid, maakt niet uit. Maar er zijn dingen in het bestaan van ons waar we niet vanaf komen. Wat je ook gebruikt, wat je ook doet, waar je niet vanaf komt. En dat is een barrière om God verder te zoeken. Dus is het zo dat God een tijd lang dat in het leven van een gelovige laat voortduren. Niet met één weghaalt. Dat zou veel te makkelijk zijn. Want dan zou je zeggen, oh, dan hebben we dit gehad, nou, dan hebben we weer wat, nou, hier, doet even klaar. En dan is God ons speeltje. Dan zijn wij eigenlijk degene die God wil leven, zullen zeggen wat hij moet doen. Dus om ook duidelijk te maken dat hij, God, de feitelijke, de Heer, de rechter is, die zonder dat er iets of iemand boven hem staat, zelf bepaalt wanneer hij het tijd vindt om in ons leven die verandering aan te brengen, welke dat ook zijn, maar vult u voor jezelf maar in, welke onrechtvaardigheid, welke gevangenschap, welke slavernij, welke vorm van moeite er in mijn bestaan nog zit, wat ik natuurlijk weg kan leven, wat ik natuurlijk proberen kan weg te praten, wat ik misschien met andere mensen kan praten, was even wat rustig, maar wat steeds weer terugkomt, weet u zelf wel. Daarvan heeft helemaal geen zin om alleen maar door te praten en alleen maar het gelijk van anderen te hebben, want het verandert namelijk niet. En wat de Heer dus wil is dat hij kennelijk een tijd lang, als het ware een soort tegenpartij voor je is, doordat alle omstandigheden in dit leven je tegen gaan werken. In wat voor zin dan ook, het kan lichamelijk, het kan financieel, het kan geestelijk, maakt even niet zoveel uit. Voor een bepaalde tijd, totdat ik steeds weer kom. Ik leer dus door deze wederpartij, tegenpartij, leer ik dus kennelijk dat ik naar die rechter toe moet. En de Heer is in passieve vorm degene die dat gebruikt. Ik zal nog scherper zeggen, ik geloof zelfs dat Satan niet weggedaan wordt direct al. Dat was, we zeggen wel eens van, waarom had hij niet direct de Satan, toen hij die schepping vernietigde, meteen aan de kant kunnen? Was veel makkelijker geweest. Nee, hij was bruikbaar voor God. Satan kan nooit verder gaan dan de grens die God aangeeft. Dus dat maakt niet uit. Voor een gelovige is hij in die zin helemaal niet gevaarlijk als wij ons richten op de Heer. Maar omdat wij ons lang niet altijd richten op de Heer, kan hij daar dus voor een gedeelte gebruik van maken. Door ons te misleiden, door een andere visie te geven of wat dan ook. Of het trappen dan ergens in. En afgelopen tijd leer je dat het zo niet werkt en krijg je een vorm van verlossing. Dan komt er een ander soort verlossing, dan weer een ander soort verlossing. Dus de gelovige kan nooit zeggen van het is klaar. Paulus zegt zelf al van niet dat ik het al gegrepen heb. Maar ik jaag wel naar dat doel, namelijk dat gemeenschap met God volledig is. En die tegenpartij, de Heer, voor zover hij dat aards in ons wil veroordelen, dat is een tijd voor nodig. Voordat het moment is dat ik doorkrijg van Heer, ik kan er zelf niet aan werken. En ik kan u vragen, maar er moet eerst iets veranderen in mijn bestaan. Misschien wel om te leren steeds naar hem toe te gaan. Misschien wel om het werkelijk van hem te verwachten. En niet te denken, ja, die is wel verlossen, maar dit kan hij niet, of dit doet hij niet, of ik zal wel dit nog hebben, waardoor hij het dan niet doet. En dan ga ik er maar lekker makkelijk overheen. Dan heb ik dat ook weer gehad, en dan kan ik weer door. Dan verandert er dus niks. Wat de Heer dus ook duidelijk wil maken is hier, dat hij zegt, ik ben een rechter van de onrechtvaardigheid in jou. Zal God, ik ga even door, vers 7. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, terwijl hij, of zolang hij, geduld heeft met hen. Dat is dat woord langmoedigheid. Hij heeft een lang gemoed. Een tijd lang krijg je de gelegenheid om te bidden, te aanbidden. En dan gaat die tegenpartij er ook in op het moment dat de rechter zegt, en nu doe ik dat. Hij oordeelt de onrechtvaardigheid. Hij is niet onrechtvaardig. Hij oordeelt wat onrechtvaardig is in ons. En dat staat ook in vers 8. Ik zeg u dat hij hun snel recht zal doen. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt in geest en gaat kijken in mijn leven, hoe ver is het? De Heer is immers degene die de harten en de nieren doorzoekt, die dus kijkt hoe ons hart is enzovoort. Dagelijks. Niks is verborgen voor hem. Als de Heer dan op een gegeven moment komt, het gaat hier niet om de wederkomst. Als de Heer komt en gaat kijken van hoe is het met die persoon, hoe is het met die persoon. Moet hij dan soms geloof vinden gebaseerd op de aarde? Dat op de aarde, daar staat letterlijk epi en het betekent gebaseerd op de aarde. Gebaseerd op mijn visies van geloof. Namelijk dat de Heer moet doen wat ik. Hoezo? Hij is toch soeverein. Hij bepaalt toch het moment waarop dat dus beter kan dan ik zelf. Moet hij dan, als hij komt, altijd meer weer geloof vinden dat niet gebaseerd is op de hemel, dat niet van hem komt, maar dat komt van mijn verstandelijke vermogens of van mijn goede bedoelingen om God toch vooral in mijn leven te krijgen. Dat gebaseerd op de aarde vinden we op meer plaatsen. Een van de belangrijkste er is Colossenzen 3. De eerste drie versen. Er staat precies dezelfde term. Colossenzen 3. Zo nog even op terug in verband met de betekenis van gelijkenissen. Dus, indien, wanneer betekent dat? Wanneer gij met Christus opgewekt zijt, dus de weg van de dood en opstanding met Christus gegaan bent, dan zoeken jullie de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Eerst zoek je ze. Dan vind je dingen, dan ga je die verder in je denken tot uitdrukking brengen. En bedenkt dan de dingen die op boven gebaseerd zijn. Niet die op de aarde gebaseerd zijn. Het uitgangspunt behoort dus niet de aarde te zijn, niet mijn visie, niet mijn achtergrond, mijn gedachtegang, maar God. Ik moet dus bedenken de dingen die van God afkomen. Die op de hemel gebaseerd zijn en vanuit de hemel komen en niet van boven en niet van beneden. Want je bent gestorven. Dus je bent eigenlijk met Christus gestorven, hebt dus geen rechten meer hier, kunt dus ook geen rechten meer halen uit de situatie hier beneden. Want gij zijt gestorven en uw leven, let op, is met Christus in God verborgen. Ons leven als christen is niet te openbaren. Dat is te grote leugen dat mensen aan je moeten kunnen zien dat je christen bent. Flauwekul. Want dat betekent dat je dan dus naar de norm van de mensen dat moet laten zien, want dan snappen ze het niet. Je moet dus in de norm van mensen geloven. Dat kan helemaal niet, want iemand die gestorven is en opgestaan met Christus, die leeft in een andere wereld. Die leeft in een andere denkwereld. En voor zover we hier in deze wereld leven, leven wij niet gebaseerd op deze aarde, maar gebaseerd op wat God zegt. En dat is natuurlijk onze strijd ook. Onze strijd is dat we steeds weer tegenkomen, hoe bedoelt God het en hoe kom ik ertoe? En om kritiek te hebben in ieder geval, je hoeft er niet zwaar over in te zitten, maar wel om kritiek te hebben in ieder geval, toch een zeker wantrouwen ten opzichte van je eigen visies, ten opzichte van je eigen gedachtegangen. En steeds een neer vragen, Heer, is dit de weg die u bedoelt? Is dit uw bedoeling in mijn leven? Of interpreteer ik dat maar omdat me wel zo goed uitkomt en kan ik dat aan een ander vertellen en lijk ik dan een geweldig gelovige? Het geloof naar een ander toe uitdrukken bestaat niet. Het is wel degelijk zo dat een gelovige kan leven in afhankelijkheid van God. Maar dat weet hij niet. Want als hij dat weet, dat is niet meer van God. Dan weet mijn linkerhand wat mijn rechter doet. En mijn linkerhand behoort niet te weten wat mijn rechterhand doet. Links in de Bijbel heeft te maken met de aarde, met deze wereld, opstandigheid. Rechts, God, de Heer zit aan de rechterhand van God, betekent verhoging. Verhoging, vernedering is kruis. Verhoging is de positie die God geeft. Dus de rechterhand heeft te maken met het werk van God. De linkerhand heeft te maken met het werk van mijn vlees. En mijn vlees is zeer geïnteresseerd in wat God doet. Die wil eigenlijk precies weten hoe het nu moet met het geloof. En hij moet precies de regels weten waarlangs ik moet wandelen. Zodat nooit iemand kan zeggen van, je hebt verkeerd gedaan. Dat was het probleem met de Joden. Die zeiden van, maar we hebben Abraham tot vader. En we weten precies, we hebben de wet, we doen alles. Naar de interpretatie van hunzelf. En niet naar de afhankelijkheid van God. Want komt Jezus, dan herkennen ze niet. Omdat hun geloof gebaseerd is op de aarde. Omdat hun geloof gebaseerd is op kennis. Omdat hun geloof gebaseerd is op mensen. Zij die dus de eer van mensen nodig hebben. Meer dan de eer van God. Want de eer van God bestaat uit nederigheid. Bestaat uit dat je niet een hoogste plaats inneemt. Dat je niet zo hoog nodig belangrijk moet zijn. Dat je niet zo hoog nodig je identiteit moet opkloppen. Zodat een mens kan zeggen, jongen, jongen, dat is toch wel een gelovige. En daar vroeger mee doodgegooid, thuis waar hij, van jongen, jongen, dat is toch een gelovige, die geeft hem ieder wat zus en die geeft hem ieder wat zo. Nou ja, dan doen wij dat dus ook en dan zijn we ook schitterende gelovigen. Ja, dat is zo armoedig. Dat is armoedig. Met ervan loskomen, maar het is wel iets wat je geleerd hebt. Dus ook daarin zit een positieve kant. Maar het neemt niet weg dat het voor ieder van ons dus het geval is dat het geloof niet gebaseerd moet zijn op aarde. Op onszelf, op wat mensen zeggen, of wat dan ook, zelf in je weg met de Heer gaan. Dag en nacht. Dat betekent niet dat ik om 7 uur opsta en van 7 uur tot 7 uur 's avonds aan het bidden ben. Ook weer voor mijn knieën als dat gebeurt. En laat dan 's nachts nog eens even doorgaan, want ja, dag en nacht. He, je kunt ook alles zo nemen zoals het is. Maar ook de Heilige Geest maakt duidelijk dat zowel in moeites, nacht, als ik het even niet zie zitten. En overdag, als ik dingen wel zie zitten, altijd weer die tegenpartij er tegenkom. En zeg, Heer, verschaf mij daarvan recht. En dan zal de uitverkorene, die zal ontdekken, dat ook al duurt dat een tijd, dat God kennelijk het nog niet de tijd vindt. En dan kan ik bij mezelf gaan zoeken, wat heb ik dan nog? En hoe zit het dan in elkaar? Denk ik nog zus en zo. Hoe meer je naar jezelf kijkt, hoe verdrietiger je wordt. Als je dat niet wordt, trouwens, dat is nog erger. Maar hoe verdrietiger je wordt, want dat heeft helemaal geen zin. De Heer die zegt, ik heb je lief. Niet op grond van het feit dat ik zo geweldig goed ben, maar op grond van één ding. En het is dat ik Jezus Christus heb toegelaten. God beloont mensen die niet werken. Maar die zeggen, Heer, doet u uw werk maar door mij heen. Zodat ik niet weet hoe God werkt. maar dat ik aan de andere kant ook nooit mezelf op de borst kan kloppen. En kan zeggen, nou, ik vind eigenlijk wel dat ik aan die maaltijd een plaats dicht bij de Heer Jezus mag hebben. En ik ga er maar van zitten. En tot mijn beschaming moet horen dat ik maar wat verder naar achteren moet gaan, omdat een ander voorgaat. Wat ik helemaal niet verwacht had, omdat ik mezelf toch geestelijk, zeker als ik me vergelijk met anderen, toch wel een behoorlijk stuk verder vind. De Heer oordeelt ieder van ons, ook in het leven, op zijn manier. Hij bepaalt dat. En naarmate ik verder wil werken, duurt het langer voordat ik er vanaf kom. En als ik dat dus weiger en ik stop mijn oor toe, dan begrijp ik het niet meer. Dan begrijp ik het niet meer, dan begrijp ik de gelijkenis niet, begrijp ik de bedoeling van God niet meer. Het enige wat dus duidelijk maakt is, laat mij nou met mijn gang gaan. Heb u zich wel eens afgevraagd hoe je als schaap eruit ziet? We vinden het prachtig als de Heer zegt, ik ben de herder, jullie zijn de schapen. Maar zo geweldig intelligent ziet dat er nou ook weer niet uit, zeg maar. Met alles wat er verder. Ik bedoel, wat is hun wandel? Ze vallen even om of het is een beetje regen. Ze vallen om, ze kunnen niks meer. En dan liggen ze ook nog om de kop. Dat betekent, dan moet je ze ook nog weer verlossen, want anders dan lukt dat niet. Ze kunnen zichzelf niet overeind komen. Ze kunnen zichzelf niet in de opstanding brengen. Daar moet er iemand anders voor zijn die dat doet. En zijn honden, heidenen, die van alles gaan doen om die schapen natuurlijk dood te maken. Dus betekent dat dat je zorgen moet dat je overeind blijft, dat je daar wel degelijk verantwoordelijkheid van hebt, maar zo'n schaap, die beleeft dat zo helemaal niet. Die leeft maar gewoon zo en die doet maar één ding volgen. Hoe je er ook uitziet, of je nou een kleine of een grote staart hebt, of dat nou je kop nog groter is dan die van een ander, dat maakt allemaal niet uit. Het volgen van de Heer Jezus betekent dat je weet dat je door een dal van diepe duisternis gaat. Maar dat gaat zo vaak, totdat ik op een gegeven moment niet meer vrees. En geen kwaad meer vrees. Want gij zijt bij mij. Heb ik geleerd uit de praktijk. Maar het is niet naar de eerste keer zo. De eerste keer denk ik van, oh Heer, ik dacht nu ik uw gevolg ben, oh, daar staat wel wat tegenover. Wij met ons westerse denken vinden dat voor wat hoort wat. Hè? Dus ik heb mezelf prijsgegeven, Heer, dus nou zullen we inderdaad wel wat krijgen. En dan valt dat zwaar tegen. Want wat ik verwachtte, dat kwam er niet uit. Oh, dan zou ik het wel verkeerd gezien hebben. Nou ga je dus eerst weer van de ene hoek naar de andere, of je gaat zus zoeken of zo zoeken. En op een gegeven moment weet je niet meer. En dan zijn er veel gelovigen die haken af. Die denken wel aan me zitten. Dan leef ik wel een leven en we zien wel verder. Dan kunnen ze in een nood komen die ze niet meer doorhebben. Dan komen ze in rijkdom. En die rijkdom wordt hun ellende. Zegt Petrus ergens. Hè? Dat zegt van, dat jullie, of Jacobus zegt dat geloof ik. Dat die rijkdom op een gegeven moment hun als gelovigen een valstrik kan zijn. Ook dat is mogelijk. Dus betekent dat steeds weer. Dat ik naar de Heer toe roep. En dat ik dat doe in de volle overtuiging dat Hij mij verlost. Want iemand anders kan dat niet. Waarvan? Dat weet u zelf. En anders vraagt hij mij. Nou, dan kom je wel achter het ding. En hij maakt je wel degelijk duidelijk. En dan is het vraag. En dat is het verwachten van hem. En dan kan hij wel een tijd lang niet. Want hij ziet dat het geloof nog te veel gebaseerd is op mijn eigen visies, op mijn eigen gedachtegang. En dat moet eerst verdwijnen. Dus nadat er dus grotere en grotere nood komt en ik kom daar maar niet vanaf, ben ik bereid om verder los te laten. En naarmate ik dus bereid ben om verder los te laten, komt de Heer eerder. En verlost je inderdaad. Om zo te leren dat bij een volgende vorm van verlossing, ik weet hoe dat in zijn werk gaat. Maar als hij komt en hij ziet, mijn kind is nog niet, heeft dat nog niet begrepen, of is nog niet zo ver, dan doet hij dat niet. Dus zolang als dat aanbidden is, is het gewoon een simpele kwestie van, Heer, gaat uw gang maar. Dat is een verborgenheid van het koninkrijk. Om daar even dat begrip mysterie af te ronden, wil ik met u even naar twee teksten toe. Want zo gaat het met elke gelijkenis in wezen, met allerlei verschillende aspecten. Efeze 1. Dan gaat het om dat woord mysterion. Wat houdt dat dan wezenlijk in? Nou, dat vinden we heel aardig op twee plaatsen in Efeze. Onder andere zijn er meer, maar ik laat het hier maar even bij. Efeze 1 is de eerste tekst, vers 9 en 10. Waar Paulus dat uitlegt. En verderop ook. Maar dan zegt hij allemaal wat, wat we allemaal hebben. Vers 7. In Christus in wie wij hebben de verlossing. Niet gekregen, hebben. De verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Die hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzicht, vooruitziende blik. Door ons bekendgemaakt te hebben de verborgenheid van zijn wil. Lang niet iedereen kent die wil. En laat die ook niet aan ieder van ons zien. Na zijn welbehagen, zo wil hij dat graag, dat hij al van tevoren voor zichzelf had gepland. Namelijk, om gedurende de huishouding van de volheid der tijden, de vervulling van de tijden, wederom moet je doorstreven, staat er niet, het alles tot één te vergaderen in Christus. Let op wat hier staat. Alles, hoeveel ook, tot één te vergaderen in Christus. Zowel wat in de hemel, als wat op de aarde is. Wat is nu die verborgenheid van zijn wil? Dit. De verborgenheid van zijn wil, dat is eigenlijk de basis, is alles in deze wereld tot één te vergaderen. Onder het hoofd van één. De Heere, de God, de Heer is één. God, Christus. Alles, in hemel en op aarde, moet allemaal tot één worden. Dus vanuit de wereld, die is gescheiden van God, die is dus twee. De wereld leeft in tweeheid. Gods leven is eenheid. Dus die tweeheid, de wereld, gesplitst in goed en kwaad. Hè? Dus dat is het begrip van de tweeheid. En je hebt de boom des levens, dat is één leven, dat is het leven van God. Om die twee tot één te vergaderen, is datzelfde als wat we hebben als het tweede gedeelte van het woord vader. Abba. A is God, B is de wereld. God kwam naar de wereld. God, Christus, kwam naar de wereld. A naar B. Hij stierf om in een nieuwe B, in een nieuw lichaam, naar de vader te gaan. Dat woord Abba, vader. De vader komt, staat er letterlijk in de Hebreeuws. Dus de vader komt in de zoon. De B, Aaf, is de vader. B is het Hebreeuws woord been, en dat is zoon. De vader kwam in de zoon naar beneden. Die zoon stierf, zodat de oude schepping voorbij gaat. En die zoon die staat op om naar de vader toe te gaan. En dat gaat van 2 naar 1. Dus van een kind van God die gestorven is en opgestaan, die moet naar boven toe. Maar er zit nog zoveel vast. Er zit nog zoveel vast, waardoor die weg naar boven nog maar moeizaam gaat. Dus gaat de Heer in die wereld, in wat voor situatie ook, zorgen voor. Of in ieder geval laat hij een aantal tegenpartijen toe, opdat die gelovige tot God roept. Nadat hij eerst hoe vaak ook zelf geprobeerd heeft om er vanaf te komen. En het lukt hem niet. Steeds weer vragen. En op een gegeven moment wordt hij losgemaakt en komt hij langzaam maar zeker naar boven toe. Zodat het geloof niet meer gebaseerd is op wat ik zie, of wat ik beleef, of wat ik voel. Er zijn ontzettend veel voelsgelovigen die van alles meemaken, zodat je met de gedachte komt van, nou, dan zal ik wel minder willen, ik voel nooit wat. Nou ja, ik voel wel wat, maar in ieder geval niet al die geweldige dingen. En ik ben ook in dat soort gevoelswerelden geweest. En ik ben de Heer dankbaar dat ik erin ben geweest, maar ook dat ik er weer uit verlost ben. Zeg maar. Want het gaat wel degelijk maar om één hele simpele situatie. Hier mag ik dus echt egoïstisch in zijn. Heer, hoe sta ik tegenover u? En die moeder, wat gaat u er dan? Volg jij mij? Ja, maar wat gebeurt er met hem dan? Volg jij mij? Daar mag je egoïstisch in zijn, geestelijk egoïstisch, door te zeggen, Heer, hoe kan ik u verder volgen? En blijf van de ander af. Het kan zijn dat je in gesprek op een gegeven moment iets kwijt kunt, maar als je uit schuldgevoelens of uit het feit, ik doe te weinig voor de Heer, gaat evangeliseren, dan wordt niks, dan bouw je alleen maar je eigen koninkrijk op. Het is niet voor niks dat God zegt, bid God dat Hij arbeiders uitzendt voor de oogst. Er zijn heel veel arbeiders die zenden zichzelf uit. En zeggen van, ja, meneer heeft mij gestuurd. Waarom moet je dat zeggen? Om een ander te overtuigen? God is toch degene die een ander wel kan overtuigen? Hoef ik dat niet te doen? Zo gauw iemand dat zegt, mag je gereden twijfel hebben. En doe het zelf ook niet. Want dat weet je niet eens. Maar dan wil je gewoon een positie. En dat zal allemaal wel wezen, maar het is niet het leven Gods. Het leven Gods is verborgen. En dat betekent dat stille, verborgen leven is voor God heel wat kostbaarder dan dat vreselijke geschreeuw en het geopenbaarde, wat allemaal voor geweldige dingen gebeuren.
zal wel. Maar wij weten dat ook de tegenstander met wonderen kan komen. Dus is maar de vraag, hoe lees je?
Die weg van 2 naar 1, dat is eigenlijk de boodschap die Paulus brengt.
Dat is dus ook waarom Paulus altijd in de gevangenis wordt gegooid, nooit wordt geaccepteerd, altijd eruit gegooid wordt en steeds maar weer leert om te gaan zingen in gevangenschap. Om te gaan zingen in situaties. Hij wist ook niet van, nou laat ik maar gaan zingen, dan gaat straks die gevangenis er wel aan. Dat weet hij helemaal niet. Maar dat gebeurt op een gegeven moment, omdat in God, zelfs in de nacht, dat was ook nog een letterlijk nacht toen, en ook nog in de gevangenis, in die situatie waarin hij echt niks heeft, gewoon de eer geeft. En hij zorgt voor verlossingen waar je versteld van zult staan. Omdat dan het geloof niet meer gebaseerd is op de aarde. Dat is de eerste gelijkenis. Iemand een reactie erop? Of opmerking? Zou zomaar kunnen. Nou, je hoeft niet gehad te bedenken.
Nou, je kunt
een pauze
zetten.
Ja, ja. Zo van, je zei dat nog en zo. Ja. Ja. Goed, nou, dan laten we eerst maar
afsluiten. Ik bedoel dat het gelijkenis verzin mysterieus. Het woord gelijkenis is in het Grieks natuurlijk niet mysterion. Dat leek in het begin dat je dat zei, maar...
Het mysterie, de verborgenheid, het is het woord mysterion. En de gelijkenis is alleen maar dat al die vergelijkingen die Heer maakt te maken heeft met dat mysterium. Ja, ja. Maar goed, dat mysterium, dat is altijd, in elk geval is het de weg van 2 naar 1, is na de opstanding. En daarom is het ook logisch dat mensen die gewoon de aardse dingen zoeken, of gewoon als mens, wat maakt ook uit, hun eigen visies handhaaft, die zal daar ook niks mee hebben. En dat is ook, dan moet je ook nadenken, dan moet je ook ontdekken dat een heel aantal interpretaties van jou toch even anders, even de verkeerde kant uit waren dan wat God bedoelt. En dat is, dat kan heel heilzaam zijn.